Nou jongens en meisjes, dan wordt het nu echt tijd om ook over die vrouw en over de Heere Jezus te gaan lezen waarover ik het had in het gebed en waar ik al even naar verwees hè, toen we het psalmversje van Benjamin gingen zingen. We vinden die geschiedenis in Lucas 7 en we lezen met elkaar vers 36 tot en met 50. Lucas 7 vers 36 tot en met 50. En een van de fariseeën vroeg of hij, Jezus, bij hem kwam eten. En toen hij het huis van de fariseeën binnengegaan was, lag hij aan. En zie, een vrouw in de stad die een zondares was, kwam te weten dat hij in het huis van de fariseeën aanlag en ze bracht een albasten fles met zalf mee. En staande achter zijn voeten begon ze huilend zijn voeten nat te maken met tranen en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd en zij kuste zijn voeten en zalfde ze met zalf. Toen de fariseeën die hem uitgenodigd had dat zag, zei hij bij zichzelf, deze man zou als hij een profeet was wel weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt, want zij is een zondares. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zei, meester, zeg het. Jezus zei, een zeker schuldeiser had twee schuldenaars. De een was 500 penningen schuldig, anderhalf jaarloon zeg maar, en de ander 50, beduidend minder. Toen zij niets hadden om te betalen, schold hij het hen beide kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hem meer lief hebben? Simon antwoordde en zei, ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste kwijtgescholden heeft. En hij zei tegen hem, u hebt juist geoordeeld. En hij keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon, ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen, maar water voor mijn voeten hebt u niet gegeven. Maar zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. U hebt mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft ze niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden die veel waren, zijn haar vergeven, want ze heeft veel lief gehad. Maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tegen haar, uw zonden zijn vergeven. En zij die mee aanlagen, begonnen bij zichzelf te zeggen, wie is deze die ook zonden vergeeft? Maar hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Tot zover de lezing van het evangelie. Geliefde gemeente, ik hecht eraan om, als we het avondmaal hebben, daar ook echt de tijd voor te kunnen nemen, niet te gaan haasten, omdat er ook nog gepreekt moet worden. En tegelijkertijd hecht ik er ook aan om het wel echt verkondiging te laten zijn. Maar, kijk nou even naar jou, maar ik bedoel alle jongens en meiden van jouw leeftijd en daaronder en daarboven. Ik ben ook altijd heel dankbaar dat jullie de tweede dienst nog zijn en vanmorgen was het ook al een beetje lang. Dus als ik nou mijn oorspronkelijke plan volg met twee punten, dan redden we het niet om 6 uur. En nou zijn er misschien mensen die zeggen, dat maakt helemaal niet uit, dominee. Daar ben ik blij om. Houd dat vast. Maar ik weet ook dat er kinderen zijn voor wie het wel uitmaakt. Dus ik ga een klein beetje improviseren op wat ik heb voorbereid. Zodat we toch de kern van het gedeelte mee kunnen krijgen. En tegelijkertijd dat er niemand in slaap hoeft te vallen, hoop ik. Het thema voor de preek is, ziet u deze vrouw? Dat heb ik niet zelf bedacht. Ja, ik heb wel gekozen voor dat thema, maar dat zijn woorden van Jezus. We hebben dat samen gelezen. Hij vraagt dat aan Simon, de fariseeër. Ziet u deze vrouw? En het is een vraag voor ons allemaal. Een treffende illustratie bij de preek van vanmorgen. Toen hoorden we dat Paulus aan Timotheus schreef: dit is een betrouwbaar woord, alle aanneming waardig. Wat? Weet je nog? Ja, dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken. Dat betekent te redden. Daar is Paulus een bewijs van. Maar deze vrouw ook. En in hoe de Heer Jezus met die zondares omgaat, krijgen we nog meer beeld en nog meer onderwijs van wat dat dan inhoudt. Wie is deze vrouw? En zien wij haar ook? Want als we zien wat ze doet, en als je herkent wat ze doet, en als je navolgt wat ze doet, dan weet je het oordeel van Jezus over je leven en over je avondmaalschap. Wie veel vergeven heeft gekregen, heeft veel lief. Soms komt de toepassing aan het einde van de preek, laat ik hem nu meteen maar voorop stellen. Ik weet dat er onder u zijn en je komt ze overal tegen. En ik herken dat bij tijden ook echt. Dat je denkt, moet het nou over onze liefde tot de Heere gaan? God heb ik lief. Hij heeft toch ons eerst lief gehad? En klinkt dat niet een beetje te parmantig? En is het ook niet heel kwetsbaar als we beginnen bij dat wij hem lief hebben? Maar we zullen hier wel leren dat de Heere Jezus er wel degelijk op let wat de intentie is waarmee je hem lief hebt. En het gaat niet om de mate van je liefde, maar om de mate van vergeving. En hoe meer je je daarin verdiept, hoe meer die liefde toeneemt. Hoe is dat gegaan? Hoe komt Jezus ertoe om frank en vrij met de volmacht van zijn vader tegen deze vrouw, waar heel veel mensen een oordeel over hebben, dat is een zondares, om te zeggen, uw zonden zijn vergeven en uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Nou, heel kort loop ik het met u langs en met jou. Het is al heel opvallend dat de Heer Jezus aan tafel zit bij een farizeeër. Mooi, hè? Hij heeft hen nooit overgeslagen. Hij is bij Simon naar binnen gegaan. Ik krijg niet zo heel veel farizeeën zijn naam. Maar deze wel. En een van de farizeeën had het aan hem gevraagd. Nota bene. Ze hebben gevraagd, hij heeft gevraagd, Heere Jezus, wilt u bij mij komen eten? En Jezus is naar binnen gegaan. En dan staat er meteen nadat hij binnengegaan was, je ziet het, hè, het beeld zoomt in, hij ligt meteen. Dat is apart, dat is niet normaal. Daar begint het. Daar begint het spaak te lopen. Want als je in het Oude Oosten binnenkwam bij iemand terwijl je was uitgenodigd, dan was er eerst een slaaf of iemand anders die jou de voeten wassen. Vervolgens werd je hoofd gezalfd. Maar niets van dat alles. Jezus mocht wel binnenkomen, maar of hij nou zo welkom was. In ieder geval zijn de welkomstsymbolen niet gebruikt om een gast te eren. Nee, die eerbewijzen komen van iemand anders. En zie, een vrouw in de stad die een zondares was, kwam te weten dat Jezus in het huis van de farizeeër aanlag. En zij bracht een albasten fles mee. Ze gaat naar binnen. Ze vreest geen tienduizenden, hebben we gezongen. Wat moet dat voor deze vrouw geweest zijn? Ze stond bekend, hè? Dat wordt in dit gedeelte ook niet ontkend, alsof het geen zondares zou zijn. Jezus zegt ook niet, deze vrouw is helemaal geen zondares. Natuurlijk wel, dat wordt helemaal niet ontkend. Daar hebben die mensen echt wel een punt die daarover beginnen. Maar uitgerekend zij durft het huis van de farizeeër binnen te gaan, omdat het haar te doen is om Jezus. Ze neemt een dure fles mee met een smalle hals. En daar zit geen olijfolie in, maar vanuit het Grieks kunnen we denken dat het mirre is geweest, een kostbaar goedje. En zoals in die tijd gebruikelijk, jongens en meisjes, zaten de mensen niet aan tafel, maar lagen ze vaak op hun linkerzij met hun voeten dan naar achteren. Die vrouw die stopt bij de Heer Jezus, staat achter zijn voeten En huilend begint ze zijn voeten nat te maken met tranen. Ze heeft geen water nodig. En de doek die meestal voorhanden was om dan de voeten droog te maken, die heeft ze ook niet nodig. Ze droogt haar tranen en maakt daarmee de voeten van Jezus schoon. Met haar haar. Zegt ons dat nog iets? Weet u wat dat betekent? Dat is riskant hoor. Dat is helemaal niet wat je zou verwachten. Van een goede, toegewijde vrouw en echtgenoot. Als een vrouw haar haar in het openbaar losmaakte, dan was dat een teken dat ze zich gaf aan een man. Er zijn zelfs culturen in het Oude Oosten dat een man daar reden toe ziet om te scheiden. Als een vrouw haar haren losmaakt, haar lange haren laat gaan. Maar voor deze vrouw is het een teken van toewijding. Nergens lees ik dat Jezus dit afkeurt. Ze kust zijn voeten. Ze giet de zalf eroverheen. Terwijl ze laat zien, ik wijd mij volledig aan u toe. En dan? Ziet u deze vrouw? Goed kijken. Simon heeft het haar ook gezien. Toen de farizeeën die hem uitgenodigd had dat zag, zei hij bij zichzelf. Deze man zou, als hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt, want zij is een zondares. Voelt u? Dit kan niet de Messias zijn, want die had meteen geweten dat dit een zondares was. Wat zit daar voor conclusie in? Even denken. Als Jezus wist dat het een zondares was, had hij haar nooit zo laten toegaan. Had hij ervoor bedankt, voor die tranen, voor dat droogmaken, voor die zalf. Want Jezus en een zondaar, Jezus die een zondaar redt, dat gaat niet samen. Niet in het hoofd van die man en niet in het hoofd van heel veel mensen. Ziet u hoe schokkend het is? Want wij weten dat Jezus wel degelijk weet, zoals hij dat van iedereen weet, dat dit een zondige vrouw is. Wat ze dan ook heeft gedaan. De meeste mannelijke verklaarders denken dat het een prostituee is geweest. Hoe zou het toch komen dat die mannen daar meteen aan denken bij een vrouw die zondares is? Maar goed, dat zegt misschien wel meer over de mannen dan over de vrouw zelf. Het staat er niet. Hoe dan ook. Jezus weet dat ze gezondigd heeft. En dan? Hij laat haar gaan. Hij laat haar begaan. En het blijkt wel degelijk dat hij een profeet is. Want terwijl de fariseer in zichzelf, voor zichzelf dat bedenkt of mompelt. Hij zei het namelijk bij zichzelf, vers 39. Antwoordt Jezus hem en zegt, Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij weet wel degelijk wie Simon is en wie die vrouw is. Dan gebruikt hij het bekende voorbeeld, daar kan ik kort over zijn. Simon, als je nou twee mannen of twee vrouwen voorstelt. In die tijd was het gebruikelijker dat de vrouw thuis werkte en de man buitenshuis. Dus laten we het even houden op twee mannen. En de een heeft 500 penningen schuld. Anderhalf keer je jaarloon. Zo zeg. Dan heb je een hoop schuld opgebouwd. En eentje heeft er 50 penningen, 50 denarii schuld opgebouwd. Dat is zeg maar 50 dagen werken. En ze komen allebei bij de baas. Of bij degene bij wie ze het geld schuldig zijn. En dan kijkt ze allebei aan en zegt, ik scheld het kwijt. U hoeft het niet meer aan me terug te betalen. Wie is er dan het meest blij? Wie houdt er nou het meest van die baas? Ik denk, zou die nattigheid gevoeld hebben. Ik hoop dat hij het evangelie gevoeld heeft. Hij zegt, Simon, Heer Jezus, ik denk dat hij het is aan wie het meeste kwijtgescholden is. En Jezus zegt, je hebt juist geoordeeld. Nou oordeel je juist. Als je met het oordeel waarmee je die man die je niet eens kent, gewoon in een denkbeeldig verhaal, als je snapt hoe het zit, hoe komt het dan dat je niet met die vrouw dankbaar bent? Zo'n vrouw, die laat ons allemaal zien, ziet u dat? Wat het betekent als Jezus in je leven is gekomen. Waarschijnlijk hebben ze al eerder met elkaar gesproken, heeft Jezus haar al eerder ontmoet. Maar dat deze vrouw laat zien, als Jezus het verschil maakt, dan mag hij het weten ook. Dan laat ik het hem weten. En natuurlijk kunnen wij dat vandaag de dag niet meer doen, zijn voeten wassen en zijn hoofd zalven. Maar wij mogen hem wel welkom heten, toch? Hij was hier. Hij was hier. En zat met zondaren aan tafel. En wat hebben die daar nu gedaan? O, bent u er ook? Gaat u daar maar zitten? Nee. Precies andersom toch? Hij nodigde zondaren en zei, neem plaats. Wat kun je dan anders doen in dat aannemen van het brood en het drinken van de wijn, als daarmee je dank betuigen? U heeft zoveel vergeven. Mag ik dan al mijn liefde aan u geven? Hoe aangrijpend voor mensen die zich herkennen in Simon. Wat zegt Jezus? Zie je deze vrouw? Simon, ik ben in jouw huis gekomen. En wat normaal is in die tijd, wat je bij al die andere gasten ongetwijfeld wel hebt gedaan, maar bij mij niet. Water was er niet voor mijn voeten. Zij heeft het gedaan. Je hebt me zelfs geen kus gegeven, zoals dat in het Oude Oosten gebruikelijk was. Ook mannen onder elkaar, een welkomstkus. Kom, broeder, neem plaats. Er was voor mij geen kus. Zij kuste mijn voeten. Olie, genoeg voorhanden daar in dat huis. Daar heb jij mijn hoofd niet mee gezalfd. Maar zij heeft met mirre mijn voeten gezalfd. Daarom, hè. Zie het nu, deze vrouw, waar je op neerkijkt. Je kunt beter tegen haar opkijken. Ze had veel zonden. Dat staat. Maar die zijn haar vergeven. Hoor je dat? Zie je deze vrouw? Misschien zie je jezelf wel. En sta je soms buiten jezelf naar jezelf te kijken. Of hoor je de mensen al zeggen, als je het gaat vertellen, dat je aan bent gegaan. Dan moet je toch eerst dit. En dat kan toch niet samengaan met dat. Wat mag je dan vertellen? Ik heb het uit zijn mond gehoord. De Heer Jezus heeft mijn hart gepeild. Met alles wat ik verkeerd heb gedaan. Ik weet dat het me vergeven is. Kan het niet laten. Ik moet bij hem zijn, juist daar. Waar hij zegt, proef en zie. Ik weet het. Mijn liefde voor u. Dat vraagt om dank. En dan komt de conclusie. Kort en goed. Hij zegt tegen deze vrouw. Uw zonden zijn vergeven. Staat dan schuingedrukt bij. Uw zonden zijn u vergeven. Maar dat woordje. U schuingedrukt kun je wel weglaten. Die zonden worden niet vergeven op het moment dat die vrouw zegt, kijk eens mannen, kijk eens hoe goed ik ben, ik doe het beter dan Simon. Ik doe tenminste wel wat. Nee hoor, dat staat er toch helemaal niet. Jezus vergeeft haar zonden niet omdat hij onder de indruk was van haar tranen. Jezus heeft haar zonden vergeven en is onder de indruk van de waarde die de vergeving voor haar heeft. En terwijl ze weet dat er mensen zijn die haar veroordelen, zegt Jezus met al dat publiek: hé vrouw, jouw zonden zijn vergeven. Niet de tranen die je pleng, al huil je nachtenlang. Niet de offers die ik breng kunnen redden, dat doet hij. Maar als hij je dan vervolgens redt, gemeente, als je dan in het dodelijk tijdsgewricht gered bent, als hij voor jou onder is gegaan en aan het kruis heeft gehangen en heeft gezegd: hier, proef maar, smaak maar, dat had ik er voor over. Kun je deze vrouw dan volgen? En dan zit het niet in de mate van tranen en de mate van de kostbaarheid van de zalf. Dat gebruiken wij vandaag allemaal niet meer. Maar wat zijn de offers die wij kunnen brengen? Dat we weten: ik heb het gehoord. Mijn zonden zijn vergeven. Ik heb het gezien. Dat heeft Jezus het gekost. Mijn geloof daarin heeft mij gered. Ik ga in vrede. En wat zijn dan de offers die wij mogen brengen in de vrede van de Heer? Dat je beseft: ik mag het allemaal voor u terug doen. Ik dacht, hoe kan ik dat voor de jongeren aan het einde van de preek, want we zijn er hoor, we zijn er bijna aan het einde van de preek. Hoe kan ik dat voor de jongeren nou duidelijk maken? Ik moest terugdenken, ik heb al even geaarzeld, want het is wel een film. Soms kan ik me er nog achter verschuilen, dan zeg ik je dat ik het boek gelezen heb. Maar ik heb ook wel een aantal films gezien in mijn jeugd en niet elke film was even goed, dat zeg ik eerlijk. Maar eentje ben ik nooit vergeten: Saving Private Ryan. Dat is het verhaal van een gezin dat 4 jongens heeft afgestaan om met het geallieerde leger te vechten tegen de Duitse overmacht. En op een gegeven moment, als al die berichten bij de centrale binnenkomen van het leger, dan is er iemand die dat allemaal zit te verwerken achter een typemachine. Die de brieven moet schrijven: die jongen is overleden, die jongen is overleden, die jongen is overleden. Die houdt ineens het lijstje zo naast elkaar. En die schrikt. Dat gezin heeft 4 jongens afgestaan en er zijn op 1 dag 3 overleden. Dat bericht bereikt de hogere legermacht. En de generaal besluit in samenspraak met andere hoge pieven: we kunnen het niet maken dat die 4e jongen die nog wel leeft ook het offer van zijn leven brengt. Hoe ga je dat die moeder uitleggen? Ja, alles voor het land. Dus ze besluiten: die jongen moet worden opgehaald. En dan gaat er een groepje onder leiding van Captain Miller met nog een paar soldaten naar de frontlinie. Ze worden afgezet op het strand. En dan moeten ze het binnenland in om die ene jongen terug te gaan halen. Die mag stoppen met vechten, zodat tenminste zijn moeder nog 1 zoon heeft. Nou, om een lang verhaal kort te maken. Door allerlei mislukkingen en strijd heen, terwijl die groep kleiner wordt omdat ze hun leven geven, ontmoeten ze die jongen. En ze nemen hem mee op weg naar huis. Maar op die terugreis worden ze aangevallen. Van het een komt het ander. Captain Miller, de hoofdman die ervoor verantwoordelijk was om die jongen thuis te brengen, die wordt dodelijk getroffen. En die jongen die ziet dat dat kleine groepje mensen dat hem kwam redden er zoveel voor over had, ziet dan de man die de leiding heeft, stervende. En die kapitein die zegt tegen hem, vlak voordat hij zijn laatste adem uitblaast: earn this. Verdien dit. Wat bedoelde hij daarmee? Pas als jij een goed jongetje bent, komen wij jou redden. Nee, ze kenden hem helemaal niet. Ze hadden alleen gehoord: die daar, dat hadden ze gehoord, die moet je gaan redden. Maar toen die man zijn leven gaf voor de jongen die hij heeft gered, toen zei hij: zorg dat je je leven, terwijl ik mijn leven geef en jij straks veilig thuis bent, dat je je leven niet verknoeit. En dan eindigt dat in die film met het beeld dat James zelf als een oude man inmiddels met kinderen en kleinkinderen de oorlogsbegraafplaats in Normandië bezoekt, waar zijn redder ligt begraven. En hij vindt tussen al die witte duizenden kruizen de naam van Captain John Miller. Je ziet op de achtergrond dat hij inmiddels een lang leven heeft gekregen en zoveel zegeningen, kinderen, kleinkinderen. En James zelf, die buigt voor dat witte kruis van de kapitein. En hij denkt terug aan die laatste woorden. Earn this, verdien het. En dan zegt hij het uit zijn hart tegen de man die ooit zijn leven voor hem gaf. Ik heb elke dag van mijn leven aan je gedacht. En ik heb gedaan wat ik kon. Ik hoop dat het genoeg was voor je. Dat is maar voor een mens, hè. Maar wat een beeld als je iedere dag in het geloof naar het kruis van Christus mag. En het tegen hem mag zeggen. Ik heb iedere dag van mijn leven gedacht aan wat u voor mij hebt gedaan. Ik heb mijn redding niet verdiend. Maar uw redding, u die mij redde, die verdient het om geofferd te worden. Ja, ik geef mijn leven aan u over. En ze mogen het weten, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, mijn vrienden. He died for me, and I will live for him. Hij stierf voor mij. Ik zal voor hem leven, totdat hij terugkomt. Amen.